We gaan met elkaar gaan lezen uit Handelingen 8, maar eerst met elkaar zingen uit Psalm 139. En daarvan het 14e vers: doorgrond me en ken mijn hart, o Heere. Is hetgeen ik denk niet tot uw eer? Beproef me en zie of mijn gemoed iets kwaads, iets onbehoorlijks voedt. En doe mij toch met vaste schreden de weg ter zaligheid betreden. Psalm 139, vers 14. Doorgrond me. Vanaf het eerste vers. En Saulus had mede een welbehagen aan zijn dood. En er werd er 10 dagen een grote vervolging tegen de gemeente die te Jeruzalem was. En zij werden allen verstrooid door de landen van Judea en Samaria, behalve de apostelen. En enige godvruchtige mannen droegen Stefanus tezamen ten graven en maakten grote rouw over hem. En Saulus verwoestte de gemeente, gaande in de huizen en trekkende mannen en vrouwen, leverde hen over in de gevangenis. Zij dan nu die verstrooid waren, gingen het land door en verkondigden het woord. En Filippus kwam af in de stad van Samaria en predikte hun Christus. En de scharen hielden zich eendrachtiglijk aan hetgeen van Filippus gezegd werd, terwijl zij hoorden en zagen de tekenen die hij deed. Want van velen die onreine geesten hadden, gingen dezelve uit, roepende met grote stem, en vele geraakten en kreupelen werden genezen. En er werd grote blijdschap in die stad. En een zeker man met name Simon was tevoren in de stad plegende toverij en verrukkende de zinnen des volks van Samaria, zeggende van zichzelf dat hij wat groots was. Welke zij allen aanhingen, van de kleine tot de grote, zeggende: deze is de grote kracht Gods. En zij hingen hem aan, omdat hij een lange tijd met toverijen hun zinnen verrukt had. Maar toen zij Filippus geloofden, die het evangelie van het koninkrijk Gods en van de naam van Jezus Christus verkondigde, werden zij gedoopt, beide mannen en vrouwen. En Simon geloofde ook zelf, en gedoopt zijnde bleef gedurig bij Filippus, en ziende de tekenen en grote krachten die er geschieden, ontzette hij zich. Als nu de apostelen die te Jeruzalem waren hoorden dat Samaria het woord Gods aangenomen had, zonden zij tot hen Petrus en Johannes, terwijlke afgekomen zijnde baden voor hen dat zij de Heilige Geest ontvangen mochten. Want hij was nog op niemand van hen gevallen, maar zij waren alleenlijk gedoopt in de naam des Heren, Jezus. Toen legden zij de handen op hen en zij ontvingen de Heilige Geest. En als Simon zag dat door de oplegging van de handen der apostelen de Heilige Geest gegeven werd, zo bood hij hun geld aan, zeggende: geeft ook mij deze macht, opdat zo wie ik de handen opleg, hij de Heilige Geest ontvangen. Maar Petrus zeide tot hem: uw geld zij met u ten verderve, omdat gij gemeend hebt dat de gave Gods door geld verkregen wordt. Gij hebt geen deel noch lot in dit woord, want uw hart is niet recht voor God. Bekeer u dan van deze uw boosheid en bid God, of misschien u deze overlegging uw harten vergeven wiert. Want ik zie dat gij zijt in een gans bittere gal en samenknoping der ongerechtigheid. Doch Simon antwoordende zeide: bid gijlieden voor mij tot de Heer, opdat niets over mij komen van hetgeen gij gezegd hebt. Zij dan nu, als zij het woord des Heeren betuigd en gesproken hadden, keerden weder naar Jeruzalem en verkondigden het evangelie in de vele vlekken der Samaritanen. Tot zover. Zullen we samen de Heeren vragen om zijn zegen. Heere, allerhoogst en eeuwig God, oneindig majesteitelijke God, u die zo groot en zo hoog verheven bent, u die de schepper bent van hemel en van aarde, u weet of er vanavond gekomen zijn die misschien de achterliggende weken wel doorgebracht hebben in de bergen van Zwitserland of Oostenrijk, en daar de majesteit gezien hebben van die schepping. O, u weet of zij daar op hun knieën gevallen zijn en uitgeroepen hebben: hoe groot zijt gij? Hoe groot zijt gij dat gij dit alles geschapen hebt door slechts te spreken? O Heere, als wij dan toch zo denken aan wie u bent, dan worden wij stil. Ja, meer nog worden wij stil als wij niet alleen zien op wie u bent in de schepping, maar veel meer nog wie u bent in de openbaring van uzelf in uw woord. Ja, als wij dan lezen in uw woord van uw rechtvaardigheid, van uw heiligheid, van uw haat tegen de zonde. O Heere, waar moeten wij dan blijven, wij die een gans bittere gal en samenknoping van ongerechtigheid zijn in onszelf? Waar moeten wij dan blijven, Heere? Of wat is die raad van Petrus dan een goede raad? Om te bidden, om te smeken, om vergeving. Dat onze zonden vergeven mochten worden. En Heere, zo komen we ook vanavond tot u. Onze been met opgeheven handen klim voor uw heilig aangezicht om vergeving, om verzoening, om gewassen te worden door het dierbare hartebloed van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, steeds weer opnieuw. Eens volkomen, dat wel, en toch steeds weer opnieuw, was reinig ons gemoed van al onze vuile zonden. Heer, wilt u zo vanavond met ons zijn? Geef ons uw Heilige Geest. Geef ons die geest, die vrijmoedige geest. Die geest die in al de waarheid leiden kan. Heer, geef ons uw kracht. Geef ons de moed. Ondersteun en sterk ons. Geef Aarons en Hurs vanavond, Heer, om te kunnen spreken. Om te kunnen luisteren. Wilt u de duivel van ons weren? Open uw woorden. Open onze harten. O Heere, wees met een ieder die hier vanavond gekomen is. Met u zelf punten slijpen aan de woorden. En ze doen ingaan in de harten voor wie ze zijn. Om te troosten, om te vermanen. Om te veroordelen. Om te verdoemen, om te vervloeken. Om ons uit te drijven tot de Heer Jezus alleen. O, wees er zo vanavond bij, Heere. Ik heb niets. Maar u hebt alles. Kom dan en maak het vanavond wel met uzelf. Om Jezus wil. Amen. hebben vorige keer een begin gemaakt met de behandeling van de toetssteen der ware en valse genade van Theodorus van der Groe. We zouden vanavond met Gods hulp daar graag mee verder gaan. Ik heb bij het maken van de lezing niet alleen gebruik gemaakt van het boek, ook gebruik gemaakt van preken van der Groe, omdat het boek heel specifiek gericht is op één bepaald onderwerp, namelijk het vormen van een toetssteen. Het is ook heel mooi om in de preken van der Groe te zien hoe dat ook echt functioneert in de prediking. Hoe dat ook echt woorden krijgt in de verkondiging. En vanavond zou ik, als de Heer het geeft, een viertal dingen willen behandelen. Het eerste is iets laten horen van de rijkdom die der Groe in zijn dagen ziet. Hij ziet in zijn dagen heel veel rijkdom in de prediking, in de boeken, in de geestesarbeid die er op dat moment in zijn dagen nog is. Het tweede is de afwezigheid van de vruchten. Van der Groe die ziet wel die zegeningen die de Heer nog geeft, maar hij meent dat er zo weinig vruchten gevonden worden. En dan ten derde stilstaan bij de oorzaak. De oorzaak die van der Groe aanwijst voor deze vruchteloosheid. Om ten vierde ook wat te horen over de weg die gegaan moet worden om te komen tot werkelijke vruchtbaarheid. Dus het eerste is de rijkdom van wat God geeft. Ik zou vanavond er ook graag wat willen laten horen uit preken van der Groe zelf. Om die rijkdom, die zegeningen die in die dagen zo mochten klinken, ook wat te laten horen. Tweede is de afwezigheid van de vruchten volgens der Groe, in ieder geval dat die vruchten veel meer zouden kunnen zijn. Het derde is de oorzaak daarvan. En het vierde is wat is dan wel de weg om tot die werkelijke, ware vruchtbaarheid te komen. Het eerste punt is de rijkdom van wat God in de dagen van der Groe nog geeft. Wie van der Groe een beetje kent bij naam en de reputatie die hij heeft, die heeft vaak wat donkerbruine gedachten bij deze prediker. Het zou dan een hele zwaarmoedige, depressievige voorganger zijn die toch in ieder geval heel weinig ruimte zou laten voor de rijkdommen van het woord en van het evangelie. Niets is minder waar. Hij stelt dat in zijn dagen het manna van het woord van God nog zo overvloedig regent, net als in de dagen van de kinderen Israël in de woestijn. En daar vinden we al direct een belangrijke trek in dat denken van der Groe, in het denken van de nadere reformatie, nog heel sterk dat verbondsdenken. God is een verbond aangegaan met Israël, maar God is ook een verbond aangegaan met Nederland. Ik heb met de potentaat der potentaten een vast verbond gemaakt. En die verbondszegeningen die Israël daar in de woestijnreis bijvoorbeeld golden, elke dag weer dat manna, dat brood, dat zijn ook de zegeningen die het volk van Nederland hebben ontvangen. Iedere dag is er genoeg manna, is er genoeg brood van het woord, zijn er boeken in de kast die u lezen kunt, zijn er lezingen, kerkdiensten, vult u maar in, die u bezoeken kunt. En de Heere is daarin zo rijk en zo mild. De Heere geeft volgens van der Groe in zijn dagen, en ik trek de lijn maar door, ook naar onze dagen, nog meer dan overvloedig genoeg manieren, middelen, wegen om tot de kennis van Christus te komen. En dan is van der Groe is iemand die de vinger erbij legt en zegt, wat is er nog een menigte aan mooie, goede boeken. Die zo dat woord van God verklaren, uitleggen, toepassen. En van der Groe heeft ook zelf best een heel aantal boeken van een voorwoord voorzien. Bijvoorbeeld al de werken van de Erskines, ongetwijfeld bekend bij u. Maar ook het boek De Brief aan de Galaten van Luther heeft hij anoniem vertaald, zonder zijn naam erin te noemen, en van allerlei kanttekeningen voorzien, die rijke werken van vroeger dagen die gelezen moeten worden. Sterker nog, Van der Groei heeft ook een boekje geschreven waarin hij ons vermaant en aanmoedigt. Lees die boeken nou. Dat zijn wateren uit de goede bron. Als hulpmiddelen. En dan zegt hij, de Heere is nog zo goed en zo genadig, dat hij als het ware voor ons aangezicht nog iedere dag een tafel toericht. En op die tafel bekers, bekers overvloeiende van Gods goedheid. Wat een rijke spijzen zijn er op die tafel. Wat een heerlijke gerechten worden daarop gevonden. En een ieder die er aangezeten is, mag naar zijn smaak en begeerte daarvan nemen. Zo handelt Christus, de verzorger van het huis van de kerk, nog iedere dag. Daar is nog iedere kerkdienst een tafel toegericht. Vol, zegt Van der Groe, menigelei schotels met gerechten van heerlijke, dierbare, geestelijke spijzen. Schalen vol rijke beloften. Schalen vol van evangelie. Schalen om van te eten, om van verzadigd te worden. Schalen vol beloften, vol heenwijzingen, vol onderwijs, voor zielen. In welke staat en toestand u zich ook maar bevinden mag. Daar is altijd wel een woord te vinden op deze evangelietafel. En dan zegt Van der Groe, en ik verheug mij daarin, omdat toch mij de indruk wel wat is ontstaan dat veel mensen Van der Groe vandaag de dag gebruiken om prediking zonder bevel van geloof en bekering, prediking zonder aanbod van genade, prediking zonder evangelie, allemaal grond te geven door te zeggen, ja, maar lees dan maar eens Van der Groe. Nou, goed dan. Hij zegt, de Heere arbeidt zijn hele woord door om de wereld een indruk te geven van zijn oneindige grootheid, van zijn genade en van zijn oneindige barmhartigheid. In zijn woord arbeidt de Heere pagina na pagina om boetvaardige zondaren die oprecht genegen zijn om zich van harte te bekeren, voor te houden, al waren uw zonden als schalaken. Rood als karmozijn, ik zal ze maken wit als sneeuw. Al waren uw zonden als het zand der zee, zegt Van der Groe, daar is vergeving. En de Heere die spant zich met eerbied gesproken heilig in dat woord, om u dat voor te houden. Om tegen u te zeggen, als u verloren gaat, gaat u om eigen schuld verloren. En Van der Groe die verheugt zich daarin. Hij zegt, waarlijk mijn toehoorders, wie maar de minste rechte kennis van God heeft mogen ontvangen, zoals hij zich verhoudt en zoals hij handelt met ellendige zondaren in zijn Zoon Jezus Christus, die moet ook die heerlijkheid voor de hele wereld uitroepen. Hij zegt, als ik in uw woord lees, Heere, en ik zie hoe u handelt met zondaren, dan moet ik dat uitroepen. Dan moet ik de bazuin aan mijn mond zetten. Dan moet ik dat verkondigen. Het al de volken doen verstaan wie u bent. O, zegt hij, die handelwijze van God de Heere, met snode, verdoemelijke, rampzalige mensen. Wat vertoont ons dat toch aan alle kanten het aanbiddelijke van zijn oneindige genade? En wat vertoont ons dat toch zijn oneindige goede tierenheid, langmoedigheid en barmhartigheid? Sla uw Bijbel maar open. Lees maar van zijn handelen met zondaren. Zoek maar, kijk maar eens bij die vrouwen in overspel gegrepen bijvoorbeeld. Of zo'n tollenaar. Of zo'n hoer. En vult u het allemaal maar in. Het handelen van Christus met zondaren is zo oneindig barmhartig. En zo oneindig vol goede tierenheid. En dat, terwijl, zegt Van der Groe, terwijl God er niets mee te winnen heeft. Immers, de grote en oneindige, zalige, heerlijke God heeft het niet nodig om van mensenhanden gediend te worden als iets behoevende. En toch komt hij hier de gruwelijkste zondaren, waar hij niets dan smaad en oneer van heeft ontvangen, tot vriendschap nodigen, tot verzoening nodigen, tot wederkering aanzoeken. Hij komt de vuilste, walgelijkste zondaren het leven en de vrede aanbieden. Wijken van een boodschap. Als je nou vanavond zit met zo'n verzondigd leven, met zo'n zwart hart, en je bent hier vanavond misschien naartoe gekomen met vrezen en beven, en denkt, vanavond is het van de groen. Het zal wel heel weinig ruimte zijn voor mij. Het zal alles wel moedeloos zijn? Wel nee, mens, want van de groen predikte het woord van God. Het woord van God wat ons Gods vriendschap, zoals hij die aanbiedt aan zondaren, toont. En dan nog iets heel belangrijks. Iets wat we toch vast moeten houden, wat we kunnen leren van deze nadere reformator. Dat is dat hij onbekeerd zijn niet ziet als een noodlot. Onbekeerd zijn niet ziet als iets wat Gods schuld is. Nee. Hij zegt het volgende, hij zegt niet tegenstaande dat die gruwelijke zondaar die aangeboden goedheid van God blijft versmaden. Ondanks dat de zondaar zijn ongerechtigheden blijft ophopen, dagelijks vermeerderd, blijft de Allerhoogste God nochtans van zijn zijde die snode en gruwelijke zondaar nodigen. Hij laat niet af om hem vrede en zaligheid aan te bieden en hem op allerlei wijzen tot bekering roepen en nodigen. Totdat een zondaar volhardt in zijn onwil, in zijn vijandschap tegen God, wat dan? Totdat hij uiteindelijk door de volstrekte onbuigzaamheid, ongehoorzaamheid, moedwillige verstoktheid van de zondaar, moet je horen, als gedwongen wordt om van die zondaar af te laten en hem aan het eeuwig verderf over te geven. O zondaar, als u onder deze roepende, nodigende, lokkende stem van God verloren gaat, dan is dat omdat God door uw onwil, door uw vijandschap, door uw hardnekkigheid, als het ware gedwongen wordt om u over te geven aan datgene wat u boven alles verkiest. Zeggende met Psalm 81, mijn volk heeft mijn stem niet gehoord. Israël heeft mijner niet gewild. En daarom heb ik het overgegeven in het goeddunken van hun eigen hart. Och, zegt de Heer, och, dat naar mijn raad mijn volk zich had gedragen. Ziet u hoe deze nadere reformator, geheel overeenkomstig het woord, een ontzaggelijke rijkdom en ruimte van zalig worden verkondigde voor de grootste der zondaren, zoals die puriteinen en nadere reformatoren aandrongen achter de kudde aan om u de hele dag als het ware op uw nek te zitten en te zeggen, bekeert u, want waarom zou je sterven en niet leven? Totdat ze uiteindelijk niet anders kunnen dan u overgeven aan uw eigen verkozen verdoemenis. Zij spraken met bevel van geloof en bekering. Hoor maar, overkies dan toch het zalige kruis van de Heer Jezus. Dat kruis wat u van de eeuwige hel verlossen kan. Arbeid toch om Christus tot uw deel te hebben, om uw harten geheel van deze wereld en zonde los te maken, o mensen. Laat u dan maar bespotten, belasteren door andere mensen, maar zoek Christus. Al moet u hem kopen tegen de prijs van verdrukking, armoede, lastering, geen nood, zegt hij. Al zou het u alles kosten, hebt u Christus nog goedkoop. Als u wist wat een rijkdom, wat een schatten, wat een volheid er in Christus is. Ach, wat kan dan dat beetje tegenstand, dat beetje vijandschap, dat beetje verachting, dat beetje armoede, die verdrukking van 10 dagen, u eigenlijk in de weegschaal leggen tegenover de heerlijkheid die er in Christus is. Ach, wat kan Van der Groe ook lieflijk spreken over Christus, als hij zegt dat manna was zo zoet in de woestijn. Hè? Het was zo lieflijk, staat er, als honingkoeken. Maar dan zegt hij, toch is het niets vergeleken bij de lieflijkheid en zoetheid van de Heer Jezus. Dan blijft hij maar doorgaan om achter zondaren aan te gaan die volharden in het kwade. O, zegt hij, wat zult u dat eens beklagen, o zorgeloze wereldling, wat zul je het je eens beklagen? Wat een berouw zul je er eens van hebben, dat je er zo weinig werk van gemaakt hebt om de Heer Jezus te vinden. Hij waarschuwt en zegt, laat het toch niet op het laatste moment aankomen. Zorg er toch voor dat u bij tijds de levende nardus hebt van het waarachtige geloof. Dan, na al deze rijke bewoordingen, deze ernstige lokkingen, bedreigingen, aanzoeken enzovoorts. En dan gaat zo'n landman als Van der Groe is natuurlijk op zoek naar vrucht. Hij zegt, wat zou nou de vrucht moeten zijn van deze heerlijke, rijke bediening? Nou, wat zegt u? Als nou zo'n prediker vanavond hier de plaats had ingenomen en zo dat evangelie had verkondigd van zegen en vloek, van hel en hemel, van Adam en van Christus, wat zou u dan verwachten voor vrucht? Al zegt hij, wij zouden toch onder zo'n ruime aanbieding toch moeten toenemen als de mestkalveren. En zouden er toch velen moeten worden toegebracht tot die gemeente die zalig wordt? Gods kinderen zouden toch moeten opwassen in de kennis, het geloof, de liefde, de hoop, in de leidzaamheid. U zou toch vol moeten zijn, zegt hij, van hemelsgezindheid. Uw leven zou toch in het teken moeten staan van heiligmaking. En dat was niet het geval. Dat is het tweede vanavond. Dus u hebt zomaar wat fladden gehoord van preken, uit Leiden spreken, uit preken over openbaring, over de Laodicensen bijvoorbeeld. Er zou ook nog meer kunnen noemen, kunt ze zelf allemaal wel lezen. U hebt iets geproefd van die rijkdom, van die verkondiging in die dagen. En je zou dan toch verwachten dat dat veel vrucht zou opleveren. En dat was dus in die dagen niet zo. Van der Groe zegt, doorwandel met mij maar eens de kerken en de gemeenten van ons land. Hij zei, kom kinderen, laten we nu eens op bezoek gaan bij die hervormde gemeenten van die dagen. En als we die kerken dan bezoeken en we nemen plaats in zo'n bank en we kijken om ons heen, wat zien we dan? Een diepe slaap van zorgeloosheid. Hij vergelijkt die kerken met Laodicea. Rijk, verrijkt, geens, dings, gebrek. Hij staat daar op zo'n kansel te preken. En Van der Groe kan dat op een ontzaggelijke wijze, de hel en de verdoemenis, het oordeel te prediken. Als hij de gemeente in kijkt, zitten die mensen allemaal te suffen en half te slapen.
Als hij die mensen dan het evangelie verkondigt, de rijkdom die er is in Christus, dan gebeurt er eigenlijk hoegenaamd niets. Erger nog, zegt hij, waar vindt men thans verlegen, bedrukte, beangstigde, neergeslagen zielen, gebogen gaande, onder een hemelhoge schuld, roepend om genade? Waar zien wij nog mensen die vrezen en beven, die hun zaligheid zoeken? Hij zegt, het is zo zeldzaam geworden dat het ongewoon is dat je een kerk inkijkt en er nog iemand is die je in zijn tranen kan wassen. Dat je mensen spreekt, dat je nog mensen hoort klagen over zonde, over schuld. Dat je nog mensen gebogen ziet gaan onder de vloek en onder de toorn van God. Hij zegt, de meeste mensen bekommeren zich niet over hun onsterfelijke ziel. Alsof ze helemaal geen ziel hebben. De meeste mensen die zijn niet bezig met de vraag, hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? De meeste mensen maken zich helemaal niet druk over de vraag, waar zal ik straks die duizenden, tienduizenden, miljoenen, eindeloze jaren doorbrengen? Zal ik straks eeuwig branden in de hel? Die vraag stellen de mensen niet. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat zijn ze druk, zeg Van de Groe, met de dingen van deze wereld. Ze zijn nog vrolijk zich aan het vermaken op feesten of leuke bijeenkomsten of verjaardagen, vult u mee, of ze slapen. Verder niets. Hij zegt, en vraag mij nu eens, wat is hiervan de oorzaak? Wat is de oorzaak dat die kerk in de dagen van Van de Groe zo ingedut en ingezonken was? Dan zegt hij een paar hele ernstige, kernachtige dingen die wij ook ons ter harte moeten nemen. Hij zegt, ten eerste komt dat voort uit die beklagenswaardige, dwaze inbeelding van de mensen, dat ze alreeds gelukkig zijn. Dat ze alreeds uit het gevaar van verloren te gaan zijn. Ze verbeelden zich met de Laodicenzen nogmaals dat ze geestelijk rijk zijn, verrijkt zijn, geensdings gebrek hebben. En ze hebben geen enkele last dat ze jammerlijk, blind, naakt, ellendig zijn. Zij liggen als het ware op een bed van zorgeloosheid, op een bed van godsdienstigheid. En ze leven gewoon zoals iedereen. En straks als ze sterven, dan komt er gelukkig wel op hun begrafenis nog een woordje dat ze toch echt de hemelse heerlijkheid zijn ingegaan. Dat is één. En dan kun je preken als predikant wat je wil over hel en verdoemenis en over oordeel en over een vloek. Maar er gebeurt helemaal niks, want de mensen zeggen, dat gaat niet over mij. Het gaat geheel aan ze voorbij. En het tweede zegt hij, wat nog misschien wel gevaarlijker is, er zijn zovelen met een ingebeeld geloof. Die zeggen, ik ben in de kerk opgegroeid, ik ben gedoopt, ik heb belijdenis gedaan, ik heb mijn hele leven eigenlijk van de Heer Jezus gehouden, ik heb mijn hele leven netjes geleefd en daarom, ik geloof dat het gewoon goed is. De derde. Hij zegt, er zijn zoveel mensen die denken, ik leef toch zo netjes, ik doe alles wat ik moet doen en zal het dan toch uiteindelijk allemaal niet reusachtig meevallen. Zou God echt zo iemand als ik kunnen verdoemen? Zou iemand weg kunnen stoten? Waar mag ik u vanavond de spiegel voorhouden en ook mezelf? En als ik dat vanavond doe, en ook de komende keren, dan doe ik dat met niemand in het speciale op het oog. Moet u goed onthouden. Ik bedoel niemand specifiek. Ik hou u de spiegel voor. Toets en beproef uzelf. Als u onder het woord zit, Beluistert u dat woord dan, als het gaat over oordeel, over verdoemenis, over de eeuwige rampzaligheid, luistert u dan wel? Luistert u dan wel dat als u niet met de Heer Jezus Christus verenigd bent, dat u dat aangaat? En mag ik dan de lijn toch ook maar doortrekken als u zeggen mag, ik mag weten van verzoening in Christus? Dan zit u toch onder zo'n prediking niet alsnog half te slapen, want u bent toch bekeerd, nee toch? Want dan vreest en beeft u toch op zijn minst voor al degenen in uw omgeving die nog voor eigen rekening leven? Het kan toch niet zo zijn dat we ingedut en suf in die kerk zitten, dat oordeel en die verdoemenis en die vloek aanhoren en denken, ja, dat gaat niet over mij. Dat woord moet ons toch doen vrezen en doen beven. En het tweede. Zijn er niet in onze dagen velen die vanuit een verbondsautomatisme zeggen, ik ben nogmaals, ik ben gedoopt, ik draag de beloften van God, van het evangelie, en ik ben ouder geworden, en ik heb ja gezegd tegen de Heere in mijn belijdenis, en nu dien ik ook de Heere. Nooit overtuigd van zonde, nooit overtuigd van schuld, nooit iets geproefd van het gewicht van de vloek en van de straf. Nooit geschreeuwd om genade, nooit de Heer Jezus Christus nodig gehad, nooit gewanhoopt aan eigen mogelijkheden van zalig worden, maar zomaar zoetjes aan, verbondsmatig, in de rust terechtgekomen. Ja, en degenen die menen dat ze door netjes te leven zalig kunnen worden, die zijn hier vanavond niet, dat geloof ik niet. Dus dat hoop ik maar. Dan zegt Van der Groe, als dat nou toch onze kerk is, als dat nou toch de gezapigheid is van de kerk in zijn dagen, dan zegt hij, o, helaas, zo spoedig komt niet de dood en haalt de mensen onverwacht de eeuwigheid in of zie. Ze worden gewaar dat zij met al hun vertrouwen al hun geluk in dit leven gebouwd hebben op een zandgrond. Dat het een ijdele, dwaze inbeelding was, een bedriegelijk schijngeluk. Dan, zegt hij, in het uur van het sterven ziet men in dat men naar de ziel nog steeds geheel ellendig, jammerlijk, arm, blind, naakt is. Dat men zonder geloof is, dat men Christus niet kent, dat men nooit met God verzoend is door een waarachtig geloof. En dan, eeuwig te laat. Nu ga ik iets citeren, iets ontzaggelijks. Ik zal zo meteen zeggen waarom ik het toch citeer. Hij zegt, geloof mij vrienden, er gaan er duizenden naar de hel en naar het eeuwig verderf, die niet anders verwachtende waren dan dat ze naar de hemel en naar de gelukzaligheid gingen. Waarom zegt hij dat? Waarom zegt Van der Groe dat? Omdat hij nota bene zelf predikant geworden is, terwijl die Christus niet kende. Hij heeft nota bene jarenlang gepredikt, terwijl die Christus niet kende. En er was een kind van God, wat het hoorde, wat het opmerkte en elke week bij hem kwam en zei, maar je kent het zelf niet. Totdat hij uiteindelijk door de Heer zelf ontdekt is aan zijn verloren staat voor God. Het is niet onbijbels. De Heer zegt het toch zelf in zijn woord, dat er straks zullen zijn, ik heb het vorige keer ook gezegd, maar die zullen aan de poort kloppen, Heere, Heere, doe ons open. We hebben toch in uw naam geprofeteerd, we hebben toch duivelen uitgeworpen. Het kan. We kunnen zoveel te bedden brengen, zoveel tentoonspreiden, maar de vraag is, kent u Christus? Weet u van een hemelhoge schuld en weet u van vergeving? En daarom zegt hij, o, als uw eigen ziel lief is, uw kostelijke ziel voor de eeuwigheid lief is, dan smeek ik u als een gezant van Gods wegen, keer tot uzelf in. Beproef uzelf nu de lamp van uw leven nog niet is uitgeblust. Heden dan, zegt hij, heden dan, beproef uzelf of u in het geloof bent. Bid. En dat is een van de fundamentele aspecten van de nadere reformatie. Ik geef het u mee. Zelfbeproeving. Toetsen. Waarom? Waarom toetsen? Nou, als u de vraag stelt, waarom is al een veeg teken? Want als u daar helemaal geen verlangen naar hebt, helemaal geen baat bij hebt, hoort u misschien wel bij die ingedutte, ingeslapen gemeenteleden. Die zeggen, het zit toch allemaal goed. Maar als u in uw leven iets gezien hebt van de toren van God, van de hitte van zijn gramschap, als u iets hebt geproefd, of een speldenprikje, wat het is om verloren te gaan, dan beproeft u uzelf toch. Het zou toch ontzaggelijk zijn om te menen in te gaan en buiten te staan. Daarom zegt hij, bid God dan toch zonder ophouden om verlichte ogen van uw verstand. Bid dan toch of hij u wil beproeven, zoals we de vorige keer ook gezongen hebben. Beproefrein van omhoog mijn hart, wat voor uw oog alwetende steeds open lag. Toets mij, beproef mij, zie toch, Heere, of het waarheid in het binnenste is. Waarom? Omdat als het vanavond eens blijken zou dat het allemaal niet waar is, u vanavond naar die geopende deur van de genade in Christus vluchten kan. U vanavond naar die, met eerbied gesproken, die rijk gedekte tafel waarvan de groep over sprak, met die heilzame belofte, met die gerechtigheid van Christus zou kunnen vluchten en u op uw knieën zou kunnen neervallen en zeggen, geef mij dan de Heer Jezus. Of ik sterf, geef mij hem toch. De derde, de oorzaak van die ingeslapenheid, dat ingedutte, had ermee te maken. En dan moet u vanavond goed begrijpen. Ik ga dat later nog wel eens, als de Heer het geeft, wat meer uitdiepen, maar het is toch wel heel belangrijk. Er werd geen onderscheid meer gemaakt tussen zijn en schijn. Er werd niet meer gesepareerd. Er werd niet meer getoetst. Waarom? Wel, zeiden de mensen, kijk, een natuurlijk mens is dood. Dood in zonde en misdaden. Een natuurlijk mens is dood en als je dood bent, roep je niet, bid je niet, doe je geen goede dingen, enzovoorts. Ween je niet over je zonde, verlang je niet naar vergeving, zoek je de Heer Jezus niet, toch? En omdat ze dat zo stellig stelden, zeiden ze, als je dat dus wel hebt, je bidt wel, je zoekt de Heer Jezus wel, je verlangt wel naar vergeving, ja, dan kan dat niet anders zijn dan een werk van de Heilige Geest. Want ja, een dood mens heeft dat niet. En dan zegt Van de Groe, en dat is toch ook in onze dagen van fundamenteel belang. Hij zegt, er is een tweeërlei werking van de Heilige Geest. Er zijn tweeërlei gaven van de Heilige Geest. Zaligmakende gaven en gaven die niet zaligmakend zijn. En dat was in die dagen volstrekt niet meer in beeld. Waardoor alles wat maar leek op genade, voor genade werd gehouden. En Van der Groe zegt, we moeten terug naar die leer van de Dordtse vaderen die zeggen, er is een tweeërlei werk, een algemeen werk, algemene gaven van de geest en een zaligmakend werk. En hij zegt, dat is de leer van onze Dordtse vaderen. Ik zal dat heel kort een klein stukje van citeren. In de Dordtse leerregels hoofdstuk 3, 4, artikel 9, daar staat dat er velen door de bediening des evangelies geroepen zijnde niet komen en niet bekeerd worden, daarvan ligt de schuld niet in het evangelie, noch in Christus door het evangelie aangeboden zijnde, noch in God die door het evangelie roept, en daar komt het, en zelfs ook die hij roept, verscheidene gaven mededeelt. Dus er is een onderscheid. Er is een onderscheid ten eerste tussen de mensen die nooit onder het evangelie komen. Daarvan zingt de psalmdichter, hè, die moeten zijn verbondsgeheimenissen missen. Dat zijn mensen in deze wereld die nooit onder het woord komen. Dan is er al een vorm, wat we zeggen, een vorm van uitverkiezing dat u onder het woord van God komt. En onder het woord is er ook onderscheid. Sommige mensen zitten onder dat woord en dat woord doet hen helemaal niks. Nooit doet dat woord ze iets. Ze zitten, ze slapen, ze eten de pepermuntjes op en dan was het. Er zijn ook mensen die onder het woord komen, die door dat woord geraakt worden. Niet voor niets heb ik u gelezen, dat gedeelte uit Handelingen. Die tovenaar geloofde ook, staat er. Die jongen die had een vorm van geloof die uitsteeg boven andere mensen. Kunt u niet ontkennen? En als het gaat over Judas. Judas heeft gepredikt. Toen Judas ging prediken, zag de Heer Jezus de duivel uit de hemel vallen. Zo'n kracht was er in de bediening van de prediking van Judas. Kunt u niet zeggen dat dat geen gaven waren die uitstegen boven de gaven van andere mensen. Biljam. Zoek zo'n man. Die man die kreeg toch bovengemiddeld veel. Toch veel meer te zien en te profeteren dan andere mensen. Heeft notabene geprofeteerd over die ster die in Jacob op zou gaan. Die heeft nog heerlijker geprofeteerd bijna dan andere profeten over de komst van Christus. Die heeft toch meer ontvangen dan anderen. En zo zouden we door kunnen gaan. De mensen die van de broden gegeten hebben bij de Heer Jezus en van die vissen. Die mensen die, sommigen hoorden dat woord en die zeiden, hij is uit Beelzebul, de overste de duivelen klaar. Anderen die verwonderen zich over dat woord. Die gingen de Heer Jezus navolgen. Die gingen zijn woorden nog eens beluisteren. Je zou zeggen een bekering. Die mensen hadden gaven, die verlieten huis en haard, liepen uren om dat meer heen, om de Heer Jezus te horen. Was meer dan anderen. Toch? Demas. Ik laat rust hoor of die man verloren is gegaan, dat weten we niet. Hè? Maar het beeld. Is notabene op zendingsreis geweest met Paulus. En dan staat er, Demas heeft de tegenwoordige wereld lief gekregen. En heeft mij verlaten. Heeft die man niet meer gaven gekregen dan anderen? U kunt dus onmogelijk stellen dat er maar één gave van de Heilige Geest is. En dat is de zaligmakende gave. Dat kan niet. Er zijn ook andere gaven. De Heere geeft sommigen meer en anderen minder. Opdat u bekeerd zou worden. Opdat u zich bekeren zou en leven. Maar wanneer wordt het nou toch geweldig gevaarlijk? Als we nou eens dat hele denken aan de kant schuiven dat er verschillende gaven zijn. Ik zeg het nadrukkelijk in meervoud. Dan zou je die gaven kunnen gaan verwarren met de gave. de gave met een hoofdletter. Dan zou je kunnen gaan roemen in gaven. Gebedsgaven, gaven om het woord te verstaan, enigszins geloof te hebben, enige liefde te hebben, enig verlangen te hebben, enige volharding te hebben in het navolgen van de Heer Jezus. Maar die grote gave, Christus niet te kennen. En voelt u ineens, ik hoop dat u het voelt en begrijpt. Als u deze zaken meeneemt, komt er opeens een hele andere spanning in de prediking. En dit vereist dan ook een prediking die separeert, die onderzoekt, die toetst en beproeft. Want u kunt wel komen met gaven en zeggen, man, mijn leven is zo veranderd. Ik lig nachten wakker. Ik bid bij dagen en bij nachten. Ik lees zoveel in de Bijbel. Ik heb nu al zoveel oudvaders gelezen. Vrienden en bekenden zeggen het. Het is alles zo anders geworden. Nou, af en toe lees ik wat in de Bijbel en krijg ik wel hoop en wel wat moed van. Zou het goed zijn? Als die vraag stelt, is in ieder geval nog goed. Hè? Maar velen stellen de vraag niet. Die zeggen het is goed. Maar dan moeten we de vraag stellen. Heeft u naast al deze gaven, hoe rijk ook en hoe heerlijk ook, ook die grote gaven? Heeft u naast al die mooie pareltjes die u aan kunt brengen, ook die parel van grote waarde gevonden? Dit was volstrekt verdwenen in de dagen van Van de Groe. En daarom was de gemeente ingedut. Dan was er ook helemaal geen zelfbeproeving, geen vragen, geen onderzoeken. Ben ik werkelijk in Christus? Ja, want ik wil daar toch wel iets over voorlezen. Want u kent dat wel. Zonder lelijk te willen doen, zonder te schelden, het oprecht bedoeld uit tere zorg. Hoeveel mensen zeggen niet, hoeveel mensen denken niet. Ik word onbewust wedergeboren. De vruchten daarvan zijn tranen, gebeden, zoeken van de Here. Ik ken de Heer Jezus dan wel niet, maar ik ben gelukkig wel wedergeboren. En als dat zo is, maakt de Heer het ook af. Dit is iets wat duizenden mensen geloven. Echt waar. Maar dan lees ik u heel graag iets voor. Daar zijn enige inwendige effecten of werkingen die de bekering of wedergeboorte voorafgaan. Die door de kracht van het woord en de geest verwekt worden in de harten van degene die nog niet wedergeboren zijn. Zoals kennis van zonde, het gevoelen van de zonde, het vrezen voor de straf, het hopen op verlossing of vergeving. Deze zaken gaan aan de wedergeboorte vooraf. Dit zijn niet de vruchten van de wedergeboorte waar u uw wedergeboorte uit kunt concluderen. Dit gaat aan de wedergeboorte vooraf. Dit moeten de barensweeën zijn die brengen tot de vereniging met Christus door het geloof. En waarom is dit dan zo geweldig gevaarlijk? Omdat deze voorafgaande werkingen in de gemoederen van mensen kunnen worden uitgeblust en verstikt. Denk maar aan de gelijkenis van het zaad. Sommig zaad viel op de weg, ja, er gebeurt niks. Maar soms viel het wel degelijk in aarde. Steenachtig. En het kwam terstond op met vreugde. Het doet iets, mensen zeggen, hoe nou toch zien? Maar de zon kwam en het verdorde. Misschien geeft het vanavond antwoord op de vragen in uw leven, dat u mensen in uw omgeving gezien hebt. die zo onder overtuiging liepen, die zo onder de schuld liepen, die zo bij dagen en bij nachten de Heere zochten en nu ergens aan het strand liggen en van de wereld genieten. Ik heb er velen gezien. Velen gezien waarvan ik dacht, o God, gelukkig, u werkt. Nou, de Heere kan het nog doen, hè? Maar waar voor het oog niets van over is. En hoe komt dat? Hoe komt dat? Verstikt, uitgeblust. Lees maar die gelijkenis van dat zaad. Maar wat is nog veel gevaarlijker? Die mensen die kunnen nog bekeerd worden, liggen aan het strand daar. En er kan een moment komen dat ze erachter komen. Maar nou lig ik hier wel, hè? Maar ik ben voor eeuwig verloren. Dat kan, hè? Maar wat is nog veel gevaarlijker? De mensen die met zulke aandoeningen eens op bezoek zijn geweest bij een ambtsdrager en die gezegd hebben, het is goed hoor, het is van God. En die zijn ingedut, daar is het net zo goed verstikt. Alleen het is met een mantel van bekering afgedekt en hun hele leven kennen ze Christus niet, zoeken ze Christus ook niet, want ze zijn toch al bekeerd ontzaggelijk. Zachtelijk. En daarom, ik zeg het vanavond uit de liefde van mijn hart. Wilt u deze tekst nooit meer vergeten? Die de Zoon heeft, heeft het leven. Wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Er staat niet, wie ellende heeft, heeft het leven. Wie een veranderd leven heeft, heeft het leven. Wie godsdienstig geworden is, heeft het leven. Maar die Jezus heeft, heeft genoeg. Ja, ik zal moeten eindigen nog een paar zinnen. Want de Groe zegt, een enkel werk van overtuiging geeft niemand deel aan Christus. Hoedanig dat werk ook mogen wezen. Een bloot werk van overtuiging geeft niemand enig deel aan Christus. Geen overtuiging van zonde zal ooit heilzaam of zaligmakend zijn dan die overtuiging die door de krachtige werking van de geest doorbreekt in het hart tot een gelovige kennis en omhelzing van de Heer Jezus, zoals hij ons wordt voorgedragen in de beloften van het heilig evangelie. Niemand moet dus, zegt Van de Groen, zijn hoop of staat immer bouwen op de grond van een blote overtuiging, maar alleen op de rotssteen Christus. Daarom moet u het als een vaste regel van het christendom houden, dat zolang als iemand de Heer Jezus niet kent, met een geestelijke en gelovige kennis van een bijzondere persoonlijke toe-eigening, zonder een hartelijk vertrouwen op hem en zijn genade, dat hij dan nog geen ware, zaligmakende overtuiging heeft bekomen. En als u dat wel doet, als u daar wel een grond van maakt, dan zegt Van de Groe, dan kan het niet anders dan uiterst gevaarlijk en uiterst schadelijk zijn, wanneer degenen die van hun ongeloof en vijandschap tegen Christus nog nooit recht overtuigd zijn, nochtans rust willen scheppen uit een algemene, onvolkomen wettische overtuiging, die hen niet geheel vernederd heeft en niet vatbaar gemaakt heeft voor het evangelie van Christus Jezus. Wat een boodschap, hè? Wat een boodschap. Ach, mag ik dit vanavond nog zeggen? als die man nou uitgezonden wordt om voor Isaac een bruid te werven. En Rebecca zou bedacht hebben onderweg, nu ja, ik ben toch al opgehaald. Ik zit al op het kameel. Ik heb al prachtige sieraden van Isaac. Kunnen we hier niet stoppen? Het is hier toch goed? Nee hoor. Die bruidswerver zegt, kom, we moeten verder. We moeten naar Isaac. Mijn werk is pas gedaan als ik jullie samen zie gaan in die tent. En waar jullie één vlees worden. Daar is mijn werk gedaan. Leer dan eens zulke mensen als Van de Groe te waarderen. Niet bang van worden. Ze strijden, worstelen, zoeken om u met de heerlijkste bruidegom verenigd te zien. En ze kunnen het niet verdragen dat u buiten die tent van de gemeenschap rust zoekt voor uw ziel. De duivel zal oneindig alles doen om u te verhinderen en te weerhouden. Om te rusten voor u in die tent bent. Hij zal zeggen, het is goed hoor. Maakt niet uit wat u goed vindt als het Christus maar niet is. Maar Van de Groe, en ach, ik zoek me er toch maar achter te scharen. Ik geloof dat het Gods woord is. Gods dienaren zoeken u te winnen voor Christus alleen. En ja, daar is een overtuigende werking voor nodig. Daar is zondekennis en ellendekennis voor nodig. Zullen we volgende keer, als de Heer het geeft, nog wel wat meer over zeggen. Maar het is allemaal geen doel op zich. Het dient uit te drijven als barensweeën tot de waarachtige wedergeboorte. Niet ergens onbewust ooit is misschien. Wedergeboren is hij die gestorven is en in Christus is opgestaan in een nieuw, godzalig leven. Dat gun ik u van ganser harte. Dat zij zo, laten we eindigen. Dierbare Heere Jezus, schoonste aller mensen kinderen, wat is dat toch een zalig werk, om zondaren te mogen wijzen en zondaren te mogen aandringen om het leven alleen bij u te zoeken. O bron van troost en bron van licht, o Vader, u hebt toch niet uw Zoon gezonden dat deze door de zonde vervloekte aarde, om hem te laten lijden en sterven, om de mensen die dan straks zullen komen en zullen staan voor de troon in dit leven, buiten de kennis van Christus te houden. O nee, hierin bent u toch verheerlijkt, Vader, als wij veel vrucht dragen. En hoe kunnen we vruchten dragen dan alleen als we in hem zijn? Want u zegt het toch zelf, Heer Jezus, die in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. O, wat heeft de duivel dan veel terrein gewonnen? Wat heeft hij met al zijn dwaasheid toch veel bedacht om ons godsdienstig ingezonken, tevreden te maken met alles buiten Christus? En mogen we dan vanavond, als u het geeft ook de komende weken, Heer, geef het, toch een middel zijn om zondaren daar te brengen, waar alle hoop en gans ontvalt. En zij die ware zielsvereniging met Christus mogen leren kennen. Om in hem hun heil, hun hoogst geluk te aanschouwen. Heer, heb dank voor alles wat u gaf. Verzoen al het onze. Brengt u ons veilig thuis en mogen we elkaar volgende week als u het geeft. Weer in gezondheid ontmoeten. Gedenk ook aan hen, Heer, die vanavond misschien zijn geschrokken. Die misschien vanavond zijn beschadigd, die pijn gedaan is, Heere, o, geef dat ze de goede weg mogen gaan, om met al hun wonden te vluchten tot u. O Heere Jezus, u bent de grote geneesheer, de grote geneesmeester, om met al onze wonden, al onze vragen, al ons zoeken, het bij u alleen te zoeken en te vinden. Om Jezus wil. Amen. Ik zou graag willen zingen met elkaar tot slot, Psalm 35, vers 1. Want ik geloof werkelijk dat bij zulke woorden ook veel strijd kan losbranden. Maar laten we dan het gebed aanheffen van de psalmdichter. Psalm 35, vers 1. Twist met mijn twisters, Hemelheer. Ga mijn bestrijder een tocht te keer, wil spies rondas en schild gebruiken om hun gevreesd geweld te fnuiken. Belet hun de optocht. Treed vooruit, zo worden ze in hun loop gestuit. Vertroost mijn ziel in haar geween en zeg haar, kom zeg haar, ik ben uw heil alleen. Psalm 35, vers 1. 2.